Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook op deze paasmorgen in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Liefde gemeente, gaan we met elkaar zingen. En wel uit de bekende en geliefde 84ste psalm. En daarvan het 5e vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag, ook vanmorgen in uw huis, is mij meer dan 1000 waar ik u ons beer. Psalm 84. En daarvan het 5e vers. Gemeente, doen wij ook vanmorgen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting daarop al het aardrijk smeek u neergebogen. Het heft de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. En daarna zal u het paasevangelie gelezen worden en dat zal vanmorgen zijn uit Johannes. En wel het 20e hoofdstuk en daarvan de versen 24 tot en met 31. Doen we dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 66 en daarvan het tweede vers. En luisteren vervolgens met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmorgen vindt in Johannes 20, de versen 24 tot en met 31.
Geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier, en zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde, en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in tegenwoordigheid zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam.
Liefde gemeente, ongetwijfeld heeft u onder de schriftlezing gedacht. Het zal vanmorgen gaan over Thomas. En misschien had u wel een verlangen om over Thomas te horen. Thomas is toch immers die man die zo heel dicht bij ons staat. Zo heel herkenbaar. Die worsteling. Die strijd in zijn hart. Die eenzaamheid. En ook die heerlijke ontmoeting tussen de Heer Jezus en Thomas. En dat je zo eens kon genieten vanmorgen van Thomas. En hoe God Thomas opzoekt. En hoe de Heere spreekt met Thomas. En hoe hij komt tot die heerlijke belijdenis. Mijn Heere en mijn God. Of niet? Dat dacht je misschien toch, toen je de schriftlezing hoorde. Het zal vast wel over Thomas gaan. Maar dan heb je het mis. Gaat niet over Thomas. Thomas is thuis. Thomas zingt Gods lof. En daarom gaat het vanmorgen niet over Thomas. Het gaat over jou. Het gaat vanmorgen over u. Het gaat vanmorgen over mij. Liefde gemeente, het is tweede paasdag. En u hebt gisteren, en jullie hebben gisteren het paasevangelie gehoord, nietwaar? U hebt gisteren gehoord. Hij is hier niet. Hij leeft. Hij is opgestaan ten derde dagen. Het is u allemaal uitgelegd. De diepe betekenis van die derde dag. U hebt het gehoord. Wat de opstanding betekent vanuit 1 Korinthe 15. Hoe wij niet alleen met ziel, maar ook met lichaam zullen opstaan om eeuwig bij God te zijn. U hebt dat paasevangelie gehoord. En nou de grote vraag. Hebt u het geloofd? Is Jezus ook opgestaan voor u? Is het ook voor u de derde dag geworden? Is hij op het paasevangelie u verschenen? en hebt u hem mogen zien met ogen des geloofs. Hebt u de prediking geloofd tot uw eeuwige troost? Ik zal straks opstaan uit dit graf en ik zal met ziel en lichaam mijn God en Koning eeuwig loven. Heb je het geloofd? Is het je troost geworden? Het gaat niet over Thomas. Het gaat vanmorgen over u. Over jou. Over mij. En dat is wat Johannes ons vanmorgen aan het hart legt. Luister maar naar onze tekst vanmorgen. Johannes 20. Jezus dan, zo lezen we in het 30e vers, heeft nog veel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijner discipelen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek. Nou komt het. Maar deze zijn geschreven, opdat gij, jij meisje, u ouderen, jij jongeren, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat u, jij, ik, het leven hebt in zijn naam. Dat is Pasen. Daar gaat het om. Dat is onmisbaar. Dat is allernoodzakelijkst. En daarom gaan we luisteren naar het evangelie van de opgestane Christus. Drie gedachten. Allereerst de tekenen als bewijs. In de tweede plaats het geloof als noodzaak. En in de derde plaats het eeuwig leven als vrucht. Het evangelie van de opgestane Christus. Allereerst de tekenen als bewijs. In de tweede plaats het geloof als noodzaak. En in de derde plaats het eeuwig leven als vrucht. En daar gaan we met elkaar van zingen. Wel uit Psalm 27. En laat dat nou uw en jouw verlangen zijn voor vanmorgen. Och, mocht ik hier in de Ebenezer de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Zo ik niet had geloofd dat hij opgestaan is uit de doden. Mijn ziel zou daardoor toch niet Gods gunst en hulp genieten zou. Is dat toch niet waar is? Mijn God, waar was dan mijn hoop, mijn moed gebleven? Als ik dat niet geloof, dat hij is opgestaan voor mij. Ik was vergaan in al mijn smart. En rouw. Meenten, we gaan het met elkaar zingen uit Psalm 27, de versen 3 en 7. Jezus heeft dan nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Het evangelie van de opgestane Christus. Met de hulp des Heren willen we dan stilstaan allereerst bij de tekenen als bewijs. Tweede, het geloof als noodzaak en het eeuwige leven als vrucht. Johannes beschrijft ons hier in dit een na laatste hoofdstuk van zijn evangelie, die heerlijke, onvergetelijke ontmoeting tussen de Heer Jezus en Thomas. En het kan je zo met heimwee en verlangen vervullen. En het is ook mijn gebed, geliefde gemeente, dat je zo vanmorgen ook onder de prediking door Gods genade mag uitroepen in je ziel: Heere Jezus, u bent mijn Heere en mijn God. Dan wordt het zo Pasen, onvergetelijk Pasen. En nadat de Heer Jezus die geloofsbelijdenis van Thomas heeft mogen horen, komt daar hemels onderwijs uit zijn mond. Want wat zegt de Heer Jezus? Thomas, jij hebt nu wel geloofd, omdat je mij gezien hebt. Thomas, je hebt de littekenen gezien in mijn handen. Je hebt ze gezien in mijn zijden en in mijn voeten. En daarom heb je geloofd. Omdat ik het zei, Thomas, wees nou toch niet ongelovig, maar gelovig. Maar zalig zijn zij die niet gezien hebben en nochtans geloven. Daar komt het op aan. Dat is de regel voor de Nieuwtestamentische kerk. Misschien heb je het wel eens gedacht, ik wilde ook wel daar in die zaal bij de Heer Jezus zijn. Dat ik het daadwerkelijk met mijn eigen ogen kon zien, die littekenen in zijn hand. Maar ja, hij is opgevaren. Dat kan niet meer. Maar de Heer Jezus zegt, dat hoeft niet. Zalig ben je, ook al heb je mij niet met je natuurlijke ogen gezien. Zalig ben je, wanneer je nochtans gelooft dit heerlijk evangelie van mijn opstanding. En als de Heer Jezus dat uitgesproken heeft, dan neemt Johannes zijn pen op en gaat hij zich wenden tot zijn lezers. Hij gaat dan persoonlijk tot zijn lezers iets zeggen. En hij zegt, kijk, dit evangelie, waarin ik de tekenen van de Heer Jezus heb opgeschreven, dat heb ik met een groot doel gedaan. Dat heb ik gedaan, mijn lezers, opdat jullie het zouden geloven dat hij de Zoon van God is. Ik heb dit evangelie geschreven, opdat jullie zouden geloven en het leven hebben in hem, het eeuwig leven. Daar komt het op aan. En daarom heb ik uit alles wat de Heer Jezus gedaan heeft, 7 tekenen, 7 wonderen geschreven, opdat jullie ervan overtuigd zouden raken dat hij de Zoon van God is. Want dat is zo allernoodzakelijkst, dat kun je niet missen. Dat je weten mag, hij is niet alleen de Zoon van Maria, geboren in de stal van Bethlehem. Maar hij is tegelijkertijd de eeuwige en enige geboren Zoon van God. En om dat te bewijzen, heb ik 7 tekenen in mijn evangelie opgeschreven, die allen bewijzen dat hij werkelijk is de Zoon van God. En de kinderen, jullie weten vast wel dat eerste teken, dat eerste wonder dat de Heer Jezus gedaan heeft, waarin hij bewezen heeft waarlijk de Zoon van God te zijn. Welk teken is dat, jongens? Denk eens goed na. Jongelui, je hebt het vast wel eens gehoord in een huwelijksdienst. Weet je het? Ja, zeg ik, weet het al. Dominee, ik weet het al. Dat teken, namelijk dat hij water in wijn veranderd heeft. Ja, dat is het. En dan schrijft Johannes daarbij, dit is het beginsel der tekenen die Jezus gedaan heeft in Cana te Galilea. Dat was dus het eerste teken. Het eerste teken waarmee Johannes Jezus schildert als de Zoon van God. Het tweede teken dat Johannes beschrijft in zijn evangelie is dat teken dat de Heer Jezus de koninklijke hoveling zijn zoon genezen heeft. En dan schrijft Johannes daarbij, dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan als hij uit Judea in Galilea gekomen is. En dan het derde teken, dat is als hij die 38-jarige kranken geneest bij het badwater van Siloam. Vervolgens tekent ons Johannes hoe dat de Heer Jezus die twee visjes breekt en het brood en zo meer dan 5000 mensen zegent. Dan beschrijft Johannes ons het vijfde teken. Dat de Heer Jezus wandelt op de zee. Terwijl de stormen woeden en de winden waaien, wandelt Jezus op de golven. Wie kan dat anders dan de Zoon van God? Dan volgt de genezing van de blindgeborenen. Zo wonderlijk. Namelijk door iets waarvan wij zeggen, dat verergert de ziekte alleen maar als je blind bent. Namelijk door er slijk op te smeren. En toch is dat het middel in zijn hand. Om de ogen van deze man te openen. Wonderlijk. Dat kan toch alleen maar de Zoon van God. En tenslotte het laatste, het zevende teken, is de opstanding van Lazarus uit de doden. Wie kan iemand opwekken uit de doden dan God alleen? En zo heeft hij dan zeven tekenen. Zeven. Niet voor niets heeft Johannes dat gedaan. Want dat weten ook onze jongeren wel, zeven, dat is het getal van God. Als het gaat over God en wat God doet, dan is dat altijd verbonden met die zeven tekenen. Zeven, het duidelijke bewijs dat Johannes wil leveren is, zie je, deze Jezus is de Zoon van God. En als de Jezus zelf dat laatste en zevende teken gedaan heeft, dan zegt hij het ook. Deze krankheid van Lazarus is niet tot de dood, maar ter verheerlijking van God, opdat de Zoon van God door dezelve verheerlijk mogen worden. Daar komt het op aan, dat hij, de Zoon van God, beleden wordt als de Messias. Die gekomen is om verloren zondaren zalig te worden. En hij wordt toch immers verheerlijkt als hij beleden wordt te zijn de Zoon van God. Die gekomen is om zondaren zalig te maken. Johannes, het is zijn verlangen om Christus voor ogen te schilderen als de Zoon van God. Later zal Paulus het ook zeggen. Ik heb u Christus voor ogen geschilderd. Ik heb hem verkondigd als de Zoon van God. En waarom wordt hij nou ook vanmorgen hier in de Ebenezer verkondigd? Waarom wordt hij aangewezen, gepredikt als de Zoon van God? wel, opdat hij verheerlijkt zal worden in het zaligen van zondaren, in het behouden van goddelozen. Hoe dan? Wel, dat is onze tweede gedachte. Als hij ons vanmorgen voor ogen geschilderd wordt en je mag zeggen, ja, hij is de Christus, de Zoon van God. Wat is dan noodzakelijk? Wel, niet alleen dat ik hem zo voor ogen geschilderd krijg, maar dat ik geloof dat hij het is, de van God gezonderen. En dat is wat Johannes dan ook zegt. Ik heb dit evangelie geschreven en vanmorgen wordt het evangelie hier verkondigd, opdat gij het zou geloven dat hij is de Zoon van God. Opdat gij gelooft. Dat is het grote doel van de evangelieschrijver Johannes. Dat is het diepe verlangen van zijn hart. En het is ook de echo van wat zijn meester gezegd heeft tegen Nicodemus. Toen die man in de nacht bij de Heer Jezus kwam, toen heeft de Heer Jezus het tegen hem gezegd: Nicodemus, ik ben het die net als de koperen slang verhoogd zal worden. Waarom? Luister goed. Opdat, zegt de Heer Jezus, een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En het is Johannes die deze woorden van zijn meester naspreekt. Daar komt het op aan in uw leven, mijn geliefde lezers. Johannes, hij drukt het hen op het hart. Daar gaat het om, dat je in hem gelooft. Geloven alle mensen die het evangelie horen in de Heer Jezus? Nee, dat is het aangrijpende. Dat er zoveel zijn die in hem niet willen geloven. Wat heeft de Heer Jezus dat toch ondervonden? Toen hij sprak dat hij het hemelse brood was. En dat het zo noodzakelijk was om dat hemelse brood te eten. Dan lezen wij: en velen verlieten hem. En zeiden: deze reden is hard, wie kan dezelfde geloven? Ze wilden niet in hem geloven en ze verlieten hem. Zodat de Heer Jezus uiteindelijk zei tegen zijn discipelen: willen jullie dan ook maar niet weggaan? Dat ongeloof. En velen verlieten hem. En ze hebben het uiteindelijk uitgeroepen: weg met hem. Neem Jezus. Wij willen niets met hem te maken hebben. Geef ons Barabbas. O, dat ongeloof, dat verwerpen van hem, hem de rug toekeren, niet willen geloven in hem. Wat een ontzaglijke werkelijkheid. En Johannes had er ook in zijn dagen mee te maken, want hij schrijft het evangelie niet alleen voor het Joodse volk, maar ook voor de heidenen, voor de Grieken. Als hij dienaar van het evangelie is in Efeze, dan heeft hij daar ook mee te maken met het ongeloof. Want in die dagen had je de gnostiek. Dat ga ik natuurlijk niet uitwerken. Maar de gnostiek, dat wil zeggen, dat was een Griekse leer die het lichaam verachtte. Die zei: het is allemaal waardeloos. Al de aardse dingen, daar moet je je niet mee bezighouden. Het gaat om de ziel. Maar wat betekende die opvatting voor het evangelie? Wel dat ze niet geloofden dat de Heer Jezus werkelijk mens geworden was. Ze zeiden, de Heer Jezus heeft een schijnlichaam gehad. Want hij heeft niet dat verachtelijke lichaam van ons aangedaan. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. En daarom begrijp je misschien ook wel dat Johannes, als hij die dwaalleer bestrijdt, dat hij zijn evangelie dan ook begint met het woord is vlees geworden. Dat zet hij tegen die dwaling in. Het woord, dat is de Heer Jezus. Hij is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Hij is waarlijk de Zoon van Maria. Vlees uit ons vlees, been uit ons been. En het is tegen het Joodse volk en tegen de Grieken, in hun ongeloof, dat hij het nu zegt. O, geloof toch, gij ongelovige geslacht, geloof toch dat Jezus is de Zoon van God. Maar als je dat woord van Johannes vanuit het Grieks vertaalt, dan mag je ook lezen dat er iets in dat woord zit, geloof in de Heer Jezus. Daar zit iets in van de duur. Blijf ook geloven. Zo mag je die werkwoordsvorm ook vertalen. En dan is het dat Johannes het aan de kerk schrijft. Blijf toch geloven dat hij Jezus is, de Christus. Tegen al de aanvallen van buiten en van binnen. Volhard toch in dat ware geloof. Houd toch vast dat hij opgestaan is. Houd toch vast dat hij die biddende en dankende hoge priester is. Geloof toch steeds weer opnieuw. Zoals de Heer Jezus dat ook zegt. Blijft gij in mij en ik in u. Je kan zo makkelijk van hem afdwalen. Je kan zo makkelijk van hem je verwijderen. In duisternis terechtkomen. Daarom blijf geloven. Steeds weer opnieuw. Bid toch dat hij je vasthoudt, opdat je hem mag vasthouden. Blijf in hem geloven. En zo schrijft Johannes aan Jood en Griek, geloof in de Heer Jezus, dat hij de Zoon van God is. En u die in hem geloven mag, zegt Johannes, tot de gemeente in Efeze, volhard in dat geloof. Volhard in het navolgen. Blijf toch steeds zien op hem, die overste leidsman en voleinder des geloofs. Maar Johannes is gestorven. De gemeente van Efeze is er niet meer. Maar zo komt nou het woord van morgen tot u, tot jou en tot mij. Zo klinkt de stem van Johannes tot ons vanmorgen. Ik heb dit evangelie geschreven, opdat gij, u, jullie, jonge mensen, ouderen, ouderlingen, dienaar van het woord, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En waarom zou ik dat moeten geloven? Waarom moet u dat geloven? Heb je het gelezen in de schrift? Heb je het gehoord wat de Heer Jezus zegt? Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. Hoor je het? Hoor je het? Als jij niet in de Heer Jezus vanmorgen gelooft, ben je een kind van Gods toren en word je verdoemd. Is dat al eens als een bliksem ingeslagen? Als je vanmorgen niet gelooft, dan ben je verdoemde. Hoor je dat? Hoor je dat? De mond van de Heer Jezus, die niet in mij gelooft, is verdoemd. En de toren Gods is op hem. Liefde gemeente, is dat waar geworden in je leven? Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Is dat de nood geworden van je leven? Begrijp je het nu? Dat Johannes uit de diepte van zijn hart, met de liefde en de bewogenheid van zijn hart zegt: ik heb dit evangelie geschreven. Ik heb jullie Christus voor ogen gesteld, met het grote doel dat je in hem zou geloven. Want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Misschien zeg je, wat is dat dan geloven? Wat is dat toch geloven in de Heer Jezus? Moet je vragen als ze op huisbezoek komen, hoor. Zeg het maar tegen die ouderling, kunt u mij vertellen wat geloof is? Vraag het maar aan de dominees op catechisatie. Vertel ons toch wat geloven. Vraag het maar aan je Berben. Berben, wat is geloven? De Heere geven dat ik er iets van zeggen mag. Er zijn natuurlijk dikke boeken over geschreven. Ik kan er maar iets van zeggen. Maar wat is nou geloven? Geloven in de Heer Jezus Christus. Wel, dan allereerst neem ik een paar woorden uit het Oude Testament. Maar het gaat over geloven. Bijvoorbeeld het eerste woord wat de Heilige Geest gebruikt is, en ik zeg het even in het Hebreeuws, omdat je er iets in zou horen. Hè? Amin. Amin. Wat hoor je daarin? Amen. Wat betekent dat? Amen betekent het woord voor waar houden. Het woord voor betrouwbaar houden. En dan denk ik aan deze geschiedenis, waar dat woord staat. En dan hoop ik dat je iets proeft van wat geloven is. Daar zit Abraham in zijn tent. Moedeloos. Hij wacht al zoveel jaren op de vervulling van Gods beloften. Maar het wordt steeds onmogelijker. En er komt een moment dat de moeder in Sara verstorven is. Ze kan geen kinderen meer krijgen. Dat wordt onmogelijk. En hij weet niet hoe het verder moet. En daar komt God. En dan begint hij te klagen tegen God en zegt: ja, deze Demaskener Eliezer, die zal wel mijn zoon zijn en die zal wel. Want gij hebt mij geen kinderen gegeven. Hoor je het verdriet? Hoor je de duisternis? Hoor je het ongeloof? En dan die liefde van God. Want wat gebeurt er? De Heer Jezus die hem verschenen is. Die zegt: kom eens even mee. Kom nou eens even mee, mijn kind Abraham. En hij neemt hem mee naar buiten. En hij legt zijn hand op de schouder van Abraham. En zegt: Abraham, Abraham, kijk eens naar de sterren. Kun jij ze tellen, Abraham? Nee, Heere, ontelbaar. Zo zal ook jouw nageslacht zijn, Abraham. Ontelbaar. En dan staat er: en hij geloofde en de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. Amen. Amen, Heere, kwam uit zijn hart. Ik geloof u, Heere. terwijl hij oud geworden was, geen kinderen had, de baarmoeder in Sara verstorven was, zei hij door het geloof: ik klem mij vast aan dit woord van u, dat ik zal krijgen een nageslacht dat niemand tellen kan. Dat is geloof. Dat is zeggen: Heer, het is waar, omdat u het zegt. Tegen alles in, de onmogelijkheid. En toch zeggen: het is waar. Amen, Heer. Ik geloof u en uw onfeilbaar woord. Tweede woord wat in het Oude Testament vertaald wordt met geloven is Gaza. En Gaza, dat is een woord dat betekent toevlucht nemen. En dat woord wordt onder meer gebruikt zoals een kuikentje de toevlucht neemt tot de moeder hen. Zoals de Heer Jezus het ook zegt: ik heb u bijeen vergaderd als een hen hare kiekens. En zo zegt de dichter het ook in Psalm 61. Ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgen uwer vleugelen. Wat is geloven? Dat is vluchten tot hem, door de nood gedreven, omdat je weet, niemand anders kan mij helpen. Dat is geloven. Zoals die bloedvloeiende vrouw tot hem de toevlucht nam. Omdat ze wist, er is er maar één die mij redden kan. Dat is geloof vanuit de nood tot hem vluchten. Derde woord wat de Heere in de Bijbel gebruikt in het Oude Testament om geloof aan te duiden, dat is batach. En dat woord batach, dat betekent je vertrouwen stellen op iemand. Dat is erop leunen. Denk maar eens wat de dichter zingt in Psalm 25. Ik heb op u vertrouwd in nood. Dat is het ware geloof. Dat je je geheel en al overlevert in vertrouwen op hem. Dat je als een verlorenen op hem leunt en steunt. Op zijn volkomen of veranderd, als de enige grond voor de zaligheid, dat je je geheel als een verlorene in zijn handen overgeeft. Amen. Het woord is waar. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Het geloof. Dat is vluchten, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Dat is uitgaan tot hem. En dat is heel je vertrouwen op zijn offer stellen. Het zijne alleen. In het Nieuwe Testament kennen wij dan het woord pistuin. En dat betekent de boodschap van het woord voorwaar houden. En dat is zo heel mooi zichtbaar, jonge mensen, in de geschiedenis van die stokbewaarder. Die stokbewaarder denkt: mijn laatste uur is geslagen. Ik moet sterven. En dan komt het woord. Geloofd. Zijn heil en troostrijk woord. Geloofd in de Heer Jezus Christus. En je zult zalig worden. Houd het voor waar. Dat deze Jezus Christus zondaren nodigt. Houd het voor waar. Dat hij gestorven is. Om goddelozen vergeving van hun zonde te geven. Houd het voor waar, stokbewaarder. Dat hij gekomen is. Om schuldigen uit hun gevangenis te verlossen. Houd het voor waar. En ge zult zalig worden. Geloven, dat is hopen. Zoals ik zo even zei. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Geloven. Ik herinner het me nog, gemeente. Al jaren geleden dat ik het woord hier mocht bedienen. En dat het voor mij zo'n waarheid werd. Wat die dichter zingt. Klem mij vast aan Golgotha's kruis. Dat is als een drenkeling. Je vastklemmen. Dat er één is die je behouden kan. Loven. Dat is zeggen, Heer Jezus Christus. Gij alleen kunt mij zalig maken. Loven. Ach, zegt iemand. Hoe kan ik geloven? Hoe kan ik nou geloven? Is dat ook je worsteling? Onder het luisteren, dat je zegt, kon ik maar geloven? Waarom vraag je dat? Waarom is dat de nood van je hart? Kon ik maar geloven. Waarom? Omdat ik niet kan geloven. Ik zou eerder een ster kunnen aanraken dan ik kon geloven. Dat is mijn nood. Is dat je zielennood? Kon ik maar geloven. Weet je wie je dat geleerd heeft? De Heilige Geest. Want wat is het eerste wat de Heilige Geest doet in je leven? Namelijk je overtuigen van je ongeloof. Dat is het eerste wat de Heilige Geest doet. Je erbij bepalen dat je geen geloven gaat hebben. Dat geloven maar niet een redeneren is. Dat geloven maar niet is een conclusie. Geloof, nee. Maar je komt erachter. Ik heb geen armen om hem aan te nemen. Dat leert de Heilige Geest. Waarom? Om je te leren dat dat geloof nou een gave van hem is. Dat hij dat geloof je schenken wil. Dat het niets liever is dat die Heilige Geest je schenkt op het gebed. Als je daaruit roept met de dichter. Heren, ik kan niet geloven. Heren, ik weet niet hoe ik geloven moet. Ik heb geen voeten om tot u de toevlucht te nemen. Dat dan die Heilige Geest zegt. Al wat je ontbreekt. Voeten, armen, ogen, oren. Al wat je ontbreekt. Om te geloven. Schenk ik. Zo je het smijt, mild en overvloedig, kom maar, zing het maar mee. Wat we gaan zingen uit Psalm 116. Daar heb je ook zo iemand die in die banden zit en er zichzelf niet uit kan verlossen. Zing het maar met de dichter mee. Ik lag gekneld in banden van het dodelijk ongeloof. Ik kon het maar niet geloven. Dat hij ook voor mij gekomen was. Ik zag mij als een verlorene liggen. Ik was omringd door droefenissen. Maar ik riep de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heere, och werd ik vanmorgen toch door u gered. Toen hoorde God. We gaan het zingen. 116, 2 en 3. Thank you. Liefde gemeente, wat is dat een wonder. Als je zo in de kerk zit en je zit te luisteren. En Christus wordt je zo voor ogen geschilderd. Wat gebeurt er dan? Als de Heere dat ware geloof in je hart werkt, luister maar. Wat onze belijdenis zegt, de Heilige Geest ontsteekt dan in ons een oprecht geloof dat Jezus Christus met al zijn weldaden aanneemt. Dan is het de Heilige Geest die onder de verkondiging van dat evangelie al die bezwaren wegneemt, al die hindernissen wegneemt en hij je hart overbuigt om amen te zeggen op dat evangelie. Om dat evangelie nou van harte te vertrouwen. En in die weg de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus Christus. En wat gebeurt er dan? Want daar gaat het om. Wat gebeurt er dan? Wel, geliefden, dat is wat Johannes zegt. Opdat gij door het geloof het leven hebt in zijn naam. Als de Heere nou onder de prediking Christus voor ogen stelt. En hij werkt door zijn lieve geest vanmorgen. Dat omhelzen van hem. En hij zijn gezegende lippen op je drukt. En hij het tot je ziel zegt, leef. Ja, leef. Wat gebeurt er dan? Dan sta je op uit de doden. Dan ga je het leven vinden in hem, de Heer Jezus Christus. Dat is het grote wonder. Dan ga je de wereld verlaten. Want je wordt met die Christus verenigd. En je gaat met hem sterven. Je gaat met Christus sterven. Om in die stervensweg met hem op te staan tot het leven. De wereld verliest zijn glans. De zonden ga je haten en vlieden. Want je ziet door het geloof op die lijdende Christus aan het kruis. Je ziet wat het hem gekost heeft om je te zaligen en te redden. Want zijn naam is Jezus, zaligmaker van de zonden. Je ziet wat het hem gekost heeft toen hij uitriep. O God, waarom hebt gij mij verlaten? Om te betalen voor de zon. En daar sterf je aan het kruis met Christus. Maar dan mag het ook met hem paasmorgen worden. Want hij is opgestaan. Om het leven uit te delen aan zijn kinderen. Ik leef en gij zult leven. Daar klinkt dan vanmorgen de stem. Tot dode zondaren. Sta op en leef. Dan wordt het paas. Dan mag je uit de zondegraf opstaan. Uit de heerschappij van de vorst der duisternis verlost. Toen brak hij de banden van het ongeloof. En toen mocht ik leven. Door het geloof aan hem verbonden. Luister maar eens. Hoe heerlijk Paulus daarover schrijft. Opdat gij het leven. En toen ik dat van de week overdacht. En deze tekst voor mijn aandacht kwam. Toen dacht ik, ja, Heer. Dat is het. Want wat schrijft dan de apostel Paulus? Ik ben met Christus gekruist. En leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Dat is het waar het Johannes en al Gods knechten om te doen is. Dat je dat de apostel Paulus mag leren nazeggen. Ik ben met Christus gekruist. En wat ik leef, dat leef ik door Christus. Dat is het opstandingsleven. Dat is het nieuwe leven. En hoor eens hoe McChain daar zo heerlijk van spreekt. Van dat nieuwe leven. Toen hij aan de voet van het kruis zich neerboog. En God hem vrij sprak. Vergaf al zijn zonden en schuld. En toen hij mocht wandelen op die smalle weg ten leven, toen hij het leven uit Christus ontvangen had, dan schrijft hij, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf, nu neemt mij geen Satan de zegenkroon af, nu reis ik getroost onder het heilige kruis, naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door die aardse woestijn, gestorven voor mij zal mijn zwanenlied zijn. Opdat gij het leven hebt in Christus, dat is het leven, dat is het ware leven. Dat is het leven door het geloof met Christus. Dan is Christus je bruidegom geworden. Dan heeft hij al je schuld overgenomen. Dan heeft hij al je schuld weggeworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Dan heeft hij die trouwring aan je vingers geschoven. Dan mag je het weten. Wat is mijn enige troost in leven en sterven? Wel dat ik het eigendom van Christus ben. Dat hij met zijn dierbaar bloed mij gekocht heeft. En dat mijn Vader in Christus mij bewaren zal. En dat de Heilige Geest mij leiden zal naar het Vaderhuis. O, wat ben je toch gelukkig. Wat ben je toch gelukkig als je Jezus mag omhelzen door het geloof. Als je mag opstaan uit dat zondegraf. En al met hem leven. Leven op weg. Naar het koninkrijk der hemelen. En wat zul je daar zien? Daar zul je Jezus ontmoeten. Met dat wonderlijke verheerlijkte lichaam waarmee hij opgestaan is. Dan mag je hem zien. En dan volmaakt eeuwig bij hem blijven. Dat is het leven. Christus. Hij wordt je verkondigd in de zeven tekenen. En dan klinkt het vanmorgen. Als hij je voor ogen geschilderd wordt. Als dat kind in Bethlehem. Als hij je voor ogen geschilderd wordt. Als de man van smarten. Als hij je voor ogen schildert. Als hij daar aan het kruis geroepen heeft, het is volbracht. Als hij je voor ogen geschilderd wordt, hoe hij daar ligt in het graf, om dat graf voor je te heiligen. Als hij dan op die paasmorgen opstaat, om je het eeuwig zalig leven te schenken. Als hij je zo voor ogen geschilderd wordt, dat hij opgevaren is naar de hemel. Om daar altijd voor zijn kerk te bidden. Als hij je voor ogen geschilderd wordt. In dat gebed, Vader. Vader, breng ze thuis. Opdat ze mij mogen aanschouwen. Word je dan verliefd op deze Christus. Gaat je hart nou naar deze Christus uit. Het is meer dan 22 jaar geleden. Ik was nog op deze oude preekstoel. Toen ik hier bevestigd ben. Dat ik deze opdracht meekrijg. Maak de Ebenezer gemeente verliefd op Christus. Opdat gij gelooft in deze Jezus. Mag je hem omhelzen vanmorgen. Kus de zoon. opdat je niet verderven. Opdat je niet voor eeuwig verloren gaat. Wij verkondigen u Christus, opdat geen hem gelooft. Opdat geen hem het eeuwige leven vindt door zijn naam. Zo eindigt Johannes. Door hem alleen, niet uit ons, het is al uit hem. Zo reist Gods volk naar Jeruzalem, opdat gij gelooft. Weet u het nog? Ook dat herinner ik me nog. Dat ik het zei tegen Jan, die daar zat met zijn vrouw. Ik zeg, Jan, Martha, die mocht het zeggen. Toen de Heer Jezus aan haar vroeg, ik ben de opstanding en het leven. Jan, geloof je dat? Kijk gemeente, daar komt het op aan vanmorgen. Daar komt het op aan. Geloof je dat Jezus is de Christus, opdat je het leven hebt in zijn naam. Dat je het weten mag, hij voor mij, daar ik de eeuwige dood verdiend heb, die niet in hem gelooft, zal verdoemd worden. Jongen, geloof dat. Dat je buiten Christus voor eeuwig om moet komen. Kom toch en geloof. Deze Jezus, is hij het niet waard om deze zaligmaker te omhelzen? Is hij het niet eeuwig waard in zijn onbegrijpelijke liefde? Dat je die liefde van Christus toch niet veracht. Ga toch niet aan hem voorbij. Voel je de liefde van God. In de woorden van Johannes. Wij hebben deze Bijbel gekregen. Waarom? Opdat je vanmorgen geloven zou. Zie je de liefde van God. Dat hij ook op deze tweede Pasen het evangelie laat verkondigen. Dat het zo waar is gemeen. Ik heb geen lust in uw dood. Ik wil niet, jongen, dat je naar de hel gaat. Maar ik wil dat je behouden wordt. Maar er is maar één weg tot behoud. Dat is sterven. Sterven aan de gedachten dat je jezelf ooit kunt behouden. Er is maar één weg. En dat is je schuld voor God belijden van dat verschrikkelijke ongeloof. Er is maar één weg tot zaligheid. En dat is omhels vanmorgen deze opgestane levensvorst. Amen. Eindigen met gebed. Heere, zo komen wij tot u. En u hebt het vanmorgen gezegd. Ik heb mijn zoon u voor ogen gesteld. Ik heb hem laten verkondigen, opdat je in hem gelooft, dat hij de Zoon van God is en dat je door het geloof het leven vindt in hem. Eeuwig leven, eeuwig leven. En dat uit vrije genade. Heere, geef het, dat dit woord vanmorgen kracht mag doen in de hart. Zoals het eenmaal tot Lazarus gezegd werd. Sta op, dat het zo Pasen mag worden. En dat dode zondaren opstaan uit het zondige. Om het leven te vinden in deze levensvorst. Dat toch niemand verloren gaat. Lieve koning, zegent u zo de prediking. Uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Liefde gemeente, als dat nieuwe leven in je hart geopenbaard wordt, als je op mag staan door genade, in de kracht van het woord, dan mag je het ook weten. Prijs de Heere met blijde galmen. Dan heb je, wat de dichter zegt, rijke stof. Dan zal ik, zolang ik leef, mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. Aan al wat hij gedaan heeft. Dan gaat het leven in je hart. Zal, zolang ik licht geniet, heb ik maar één verlangen. Hem, de opgestane, verhogen in mijn lied. Dat het zo vanmorgen in je hart leven mag. De Heere geven het 146 en dan van het eerste vers. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.